Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u en de gasten in ons midden deze morgen van harte welkom heten. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Ten Apel. Broeder Karel van Egmond bespeelt het orgel. De collecte van morgen is voor de opbouw van de kerk. De bloemen die daar staan, die hadden wij toegedacht aan dominee Ten Apel, omdat hij van zo ver komt. Het keuzelied vanmorgen is uit de Evangelische Liedbundel 315. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Brengen we deze dienst in stil gebed bij de Here. Zo, nu is het beter. In deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig leeft, die nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we gaan verder met Psalm 27, vers 6 en vers 7. We lezen de wet zoals we die vinden in Lucas 17. En ik lees vers 7 tot en met 19. Er staat: wie van u zal tot zijn slaaf die voor hem ploegt of het vee hoedt, als hij van het land thuis komt, zeggen: kom terstond hier aan tafel? Zal hij niet veel hier tot hem zeggen: maak mijn maaltijd gereed, schort uw kleren op, bedien mij, en als ik klaar ben met eten en drinken, dan kunt u eten en drinken? Zal hij de slaaf soms danken omdat hij deed wat hem bevolen was? Zo moet ook gij, nadat u alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: we zijn eigenlijk onnutte slaven, we hebben slechts gedaan wat we moesten doen. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 Melaatse mannen tegemoet die op een afstand bleven staan. En ze verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zei tot hen: ga heen, toon u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl ze heen gingen, dat ze gereinigd werden. En een van hen keerde terug, toen hij zag dat hij was genezen, met luider stem God verheerlijkende. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren om God eer te geven dan deze vreemdelingen? En zei tot hem: sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Als ik dit lees, dan denk ik aan die lamme man in Johannes 5. Die wordt na 38 jaar door Jezus genezen. Op de Sabbat. En dan later ontmoet Jezus hem. En dan zegt hij tegen hem: zondig niet meer, opdat u niet wat ergens overkomt. En daarmee bedoelt Jezus: wees nou dankbaar voor die genezing en stel je weg aan in Gods wet, woord. Anders mis je het eeuwige leven. En ik zie hier datgene wat die man in Johannes 5 niet deed: danken. Hij schoot tekort in dankbaarheid. Laten wij de wet tot ons nemen met deze gedachte: dat we niet tekort schieten in dankbaarheid. We zingen Psalm 118, vers 8 en 9. Dat psalm die je ook wijst op het komende avondmaal van komende zondag. Steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd. En vroeger was het de gewoonte, ik weet niet hoe je dat hier doet, dat je altijd een week van voorbereiding had. Nou, misschien kan de voorbereiding nu bestaan uit: ben ik dankbaar? Om dan te genieten van de gastvrijheid van Christus. Psalm 118, vers 8 en 9. Als u nog één keer meer rommelt, gooi ik hem weg. We gaan samen danken en bidden. Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor wie u bent, voor wat u doet, gedaan hebt en nog steeds doet. Want we moeten zeggen dat de schepping in barensnood zucht. En de waar is, rampen, mensen die verdrinken, aardbevingen, noem het maar op. En ook wij zuchten, soms met ziekte, soms met de last van de ouderdom, soms met andere zaken, strijd en moeite, aanvallen soms van de boze. En door dit alles gloort alleen die levende hoop. Hij komt. En hij maakt alle dingen nieuw. En dan mogen wij hopen dat het allemaal niet meer zo lang duurt. Zoals mevrouw dan wel bidt. Heer Jezus, kom spoedig. En als ik heerlijk ben, heren, dan zie ik er ook naar uit. En ik zal de enigste niet zijn. Wat is er nou beter? Om in de heerlijkheid en volmaaktheid zonder zonde, dood, ziekte, rouw en weet ik niet wat en strijd en moeite voor God te leven in die volmaakte dankbaarheid. Niets. Maar heren, wij leren ook in dit leven dat het anders kan en dat mensen sterven zonder die uitzicht, zonder die hoop en zonder die zekerheid van eeuwig leven. En hier in Noordwijk zijn we dan een kleine groep. En proberen we dat licht door te geven aan mensen. Zingend naar de zondag, bepaalde uitzendingen voor de radio en internet. En er staat hier een kansel. En die kansel die heeft het woord. Daar wordt het woord verkondigd. En dat is een zegen, heren. En wilt u dat ook deze morgen zegenen? Via internet, via het luisteren hier, via later als men het nog eens langs loopt. Dat er nog mensen geraakt worden. Door dit geweldige evangelie. We hebben het om niet gekregen, we geven het. En we willen u bidden of u velen wilt aanraken. Hemelse Vader, wees zo in de gemeente met een rouwdagende, wellicht een zieke. Iemand eenzaam in een tehuis of via de thuis alleen. Een ziekenzaal, een ziekenhuis, er is zoveel nood. Maar Heer, de trooster is ook gekomen. En wil er zijn met uw liefde. Wil deze gemeente nog vasthouden samen met haar voorganger in het geweldige, zekere geloof. En wil de arbeid nog zegenen. We bidden u tot slot voor de overheid en koningin en koning en regering. Voor wijsheid, genade en leiding. En we bidden u om de vrede voor Jeruzalem, want u komt spoedig. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Ik wil vandaag eens met u praten over Hebreeën 9, vers 1 tot en met 15. Dat gaan we lezen, dat is ook mijn tekst. En voordat ik dan de preek begin door te geven, na de lezing wil ik u vragen te zingen Evangelische Liedbundel 180. En daarna zal ik proberen om de preek door te geven. De Hebreeënbrief is geen makkelijke brief. Het is een brief die geschreven is in stijle landgrieks. Maar het is wel een hele mooie brief. En we lezen nu wat ook wel het eerste verbond, bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar, de tafel en de toonbroden stonden. Deze werden het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der heiligen. Met een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond rondom het goud overtrokken, waarin zich bevonden de gouden kruik met het manna, de staf van Aaron, die had gebloeid, de tafelen van het verbond. Daarboven waren de cherubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. We kunnen hierover nu niet in bijzonderheden treden. Dat was nu al dus ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Maar in de tweede alleen de hoge priester eenmaal in het jaar, niet zonder bloed. En hij offerde voor zichzelf en voor de zonde van het volk in onwetendheid bedreven. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag. Zolang de eerste tent nog bestond. Dit was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd, in zover gaven en offers gebracht werden die niet bij machten waren, hem die God daarmede dient, voor zijn besef te volmaken, daar zij met hun spijzen, dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelegd tot de tijd van herstel. De tijd van herstel is niet de wederkomst, maar het nieuwe verbond. Die scheiding moet je in de Hebreeënbrief altijd maken. Maar Christus, let op het woordje maar, een verandering van situatie. Heel alles wordt anders in één klap. Opgetreden als hogepriester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meerdere volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat is niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als het bloed van bokken en stieren, de besprenging van de as der vaars, dat is de rode vaars in het Oude Testament, hen die verontreinigd zijn heilig, zodat ze naar het vlees gereinigd werden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Daar komt die dankbaarheid weer om de hoek kijken. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Opdat nu hij de dood had ondergaan ons te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond. Die geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Nou, daarmee wil ik u richting avondmaal sturen. We gaan zingen evangelische lied bundel 180 en daarna zal ik proberen de preek door te geven. Als antwoord op de verkondiging, gezang 291 uit het liedboek. Nooit kan geloof te veel verwachten. Nou, broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van Christus. Misschien is het u wel eens opgevallen als u die Hebreeënbrief leest, dat die goede ziel zo zijn best doet om dat verzoenend werk van Christus, ja, eruit te lichten en te vergelijken met die oud-testamentische offerdienst. Dat doet hij in vele manieren, soorten en kleuren. En hij wil aantonen waarom Christus en zijn verzoenoffer met kop en schouders uitsteekt boven, ja, dat hele gebeuren van die tabernakel in de woestijn. Want daar gaat het om, niet de tempel in Jeruzalem, want die had geen ark meer in het Nieuwe Testament. Dus het is dat woestijngebeuren. De schrijver vergelijkt in zijn brief die tabernakeldienst met de bediening van Jezus. Misschien dat die tempel van Salomo nog op het, en Silo nog op het achtergrondje meeloopt. Maar het gaat echt om die woestijndienst. Om de instelling van dat oude verbond, wat staat en wordt neergezet ten opzichte van dat nieuwe, in het bloed van Christus. Die schrijver van alle kanten werkt hij de onvolmaaktheid van dat schaduwverbond verder uit. En dan kun je je afvragen, nou, hij doet wel zijn best. Waarom eigenlijk? Dan kun je toch één keer zeggen, dan is het klaar. Nou, je wordt in die brief met niets anders geconfronteerd dan met hoofdstuk 12 toe, dan krijg je wat toepassing. In Hebreeën 9 wordt een beschrijving gegeven van al die attributen welke in dat tabernakel staan. Gelukkig gaat die schrijver er niet op in, dan hoef ik ook niet. Soms verschilt het met de gegevens in het Oude Testament. Dat draait het hier ook niet om, dat laat ik ook rusten. Hij noemt de kandelaar, het brandofferaltaar, het reukwerk gebeuren, de toonbroodentafel, en het draait allemaal om dat heilige der heiligen. Daar is een houten kist met goud overtrokken. De inhoud waarvan de ark wordt gevormd door de stenen tafelen, de kruik met manna die is opgeraapt in de woestijn, die stenen tafelen zijn de wetstafelen en de bloeiende staf van de Aaron. Trouwens, de kruik en de staf zijn in het Oude Testament wel in het Heilige der Heiligen, maar dan liggen ze voor de ark, maar echt, dat boeit niet. En het kan zijn dat onze schrijver gewoon alles samengevat heeft en gesitueerd heeft in dat uiterste heiligdom en alles als één geheel ziet, zo denk ik het dan maar. Niet belangrijk, dus we stoppen ermee, voer voor theologen, maar niet voor een preek. Die Gerubs wel, die kom je tegen in Jesaja 6, in Ezechiël bij die radertoestanden, en ook in Openbaring. Zie je die Gerubs ook vliegen in dat hemelvisioen, met zoveel vleugels. Nou, hier komen ze ook tegen. En die Gerubs op die serafs, dat is dezelfde. En met één taak, dat is Gods heiligheid te beschermen. Daarvoor zijn ze in de hemel bezig. Ze roepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer. Ze hebben twee vleugels die hun gezicht bedekt, twee hun voeten en met twee vliegen. Ze hebben ze er zes. En dan dat verzoendeksel. Daar staan symbolisch die cherubs op en met hun vleugels bedekken ze dat verzoendeksel waar die hoge priester één keer per jaar dat bloed van dat lam stort. Dat heet in Romeinen 3 genadetroon. Jezus voorgesteld als zoenmiddel, verzoening of als genadetroon. En alles draait om Jezus voorgesteld als zoenmiddel. En waarom is dat nou in vredesnaam zo belangrijk? Dat elke dominee die het nog recht wil snijden, dat woord de gemeente, en dan moet u me goed begrijpen, ik zeg het een beetje plastisch, bij wijze van spreken elke week de gemeente daarmee weer verveelt. Zo bedoel ik het niet, maar u begrijpt hoe ik het bedoel. Waarom is het nou zo belangrijk dat het oude verbond en dat nieuwe verbond zo zal uitgemeten worden en dat hij zo hamert op dat nieuwe? Nou, hier in de Hebreeënbrief bestaat de gemeente uit Joden-Christenen en die hebben een gevaar te duchten. Die willen terug naar het Jodendom. De klok achteruit zetten, zoals wij met de winter- en zomertijd wel doen. Dan doen we het maar een uurtje, maar zij doen het een paar eeuwen. In vredesnaam maar weer Jood worden, die ceremoniële dienst maar weer omarmen, want we zijn die vervolgingen toch hartstikke beu. In Handelingen 20 is Jacobus, dat is de broer van Christus, de leider van de gemeente in Jeruzalem. Maar daar lijken ze ook, mijns inziens, heel voorzichtig te ver door te schieten in hun ijver voor de wet. Men wil Jezus in de Hebreeënbrief eigenlijk laten vallen. Steunen op het Jood zijn. Nou, als u die brief doorleest, dan ziet u een serie scherpe waarschuwingen. Nou, dat zijn pijlen hoor. Doe dat nou vooral niet. Geen klok terugtrekken. Je kunt Christus voor de tweede keer niet aan het kruis hameren, etc. En steeds vergelijkt die schrijver vanuit verschillende hoek. Christus en Mozes, Christus en Aaron, Christus als Melchizedek, de vervullingen ervan. En deze preek wil een deeltje van die vergelijking aan u voorleggen. Een thema, grote verzondag en eeuwige verzoening. Ik heb het met u over de Yom Kippur, de grote verzondag. Ik heb het over de verzoening of de bedekking van de schuld en de reiniging van dode werken. De grote verzondag is een dag van vasten. En wat speelt daar nu allemaal? Een groots moment in Israël. Eindelijk, hè, er wordt voor een jaar weer verzoening aangebracht. De hoge priester, we houden Aaron maar even aan, mag het heilige der heiligen binnen. En die hele meute van volk staat daar verzameld voor die tabernakel. En dan zien ze Aaron binnengaan met een schaal met bloed van dat Pesach-lam. Hij heeft voor zichzelf en voor zijn gezin een offer gebracht. Gereinigd van de zonde, daar gaat hij. En ze zien hem niet het heilige der heiligen binnengaan, maar ze weten wel wat hij daar doet. Het bloed is afkomstig van een volmaakt lam, zonder gebrek. Het is geofferd voor het volk en het bloed is opgevangen in een gouden schaal. En met dat bloed gaat die hoge priester Aaron, dat heilige der heiligen binnen. En buiten, je moet het je voorstellen, wacht dat volk. Stil en eerbiedig. Er wordt verzoening aangebracht. De schuld wordt bedekt voor één jaar. Wat een geweldig moment. Volg die hoge priester even in gedachten. Hij staat daar voor de ark in dat binnenste heiligdom. Voor die ark met goud overdekt met die twee cherubs die de heiligheid van God bewaken. Gebogen over dat verzoendeksel. En dan besprenkelt hij het bloed van het lam op dat gouden verzoendeksel. En God zegt, als ik het bloed zie, ga ik aan u voorbij. Dan staat er nog een beest, een lam in de legerplaats, dat is de zondebok. Vandaar dat wij hem ook zo graag hanteren. Dan komt hij weg, de zondebok. Hilda zegt dan de zwarte bok. Ik weet niet of hij zwart was, ik denk dat hij wit was, maar hij was wel zondebok. Wat gebeurde dan met dat beest? Nou, je zou het nu niet meer kunnen doen, want je zou de stichting Lekker Dier achter je aan krijgen. Maar ze stuurden hem de woestijn in, want die hoge priester legt zijn handen op de kop van dat beest en belaat ze met de zonden van dat volk. En dan spreekt de tekst van nog een offer, daar kom ik nog op, de rode vaars, dat is een brandoffer. Voor symbolische uiterlijke reiniging, een symbool van de innerlijke volmaaktheid door het bloed van Christus, wordt het benadrukt en vervuld. Dat pakken we op in punt 3. Broeders en zusters, wat een indrukwekkende ceremonie. vol met eerbiedige zaken. Het moet voor Israël na de wetgeving en na de dienst met het gouden kalf een verademing zijn geweest. De zonde bedekt. Ik vermijd nog even het woord vergeving. Die is in werkelijkheid pas weggedaan als Jezus aan het kruis roept, het is volbracht en het voorhangsel scheurt. En Paulus zegt in Romeinen 3 dat God als het ware de zonde door de vingers heeft gezien, verdragen met het oog op het werk van Christus. Dat was ook de kracht van het verbond van de schaduwen. En dan zegt die brief, de Heilige Geest laat weten, de weg is nog niet voor iedereen ontsloten, de weg rechtstreeks naar God toe. Want daarvoor is Jezus gekomen. Nou, een paar woorden toepassing. Broeder, zuster. Voor ons is dit belangrijk. Soms wordt er gezegd onder het verbond van de schaduwen met wet en offers dat de mensen behouden werden door wetsvervulling. Nou, no way. Wie is de grondlegger van Israël? Ik bedoel de aartsvader Abraham. Hoe is hij gerechtvaardigd? Nou, er staat elders dat hem het evangelie gebracht is en hij geloofde in God en God rekende het hem toe tot gerechtigheid. Op voorhand dat wel. Jezus moest in zijn tijd zijn kruislijden nog afmaken tot het eeuwige leven toe. Hebreeën 11 vers 1, door het geloof. Hij heeft alles volbracht, die verlosser van ons. Maar zoals de profeten zeggen, moesten ze dus ook in het Oude Testament hun hart scheuren en niet hun kleren. Geloven dus. Een dienst was ook een geloofsdienst. Maar niet die volle geloofsdienst die wij mogen ervaren in het nieuwe verbond. Elia, zegt Jacobus, was een mens zoals wij. Nou, een waarschuwing. De Heilige Geest laat weten dat de weg naar Gods vaderhart nog niet open was. Weet u wel voor u dat hij open is? Zo even kort naar u toe. Vaak leven wij zo, broeders en zusters, als onveranderde mensen zonder die volle zegen te trekken uit het feit dat we in de hemel welkom zijn. Uw wandel is in de hemelen, zegt de apostel. Oorzaak. Gebrek aan kennis en gebrek aan geloof. André Murray heeft een fijne verklaring geschreven over de Hebreeënbrief. En die roept op, bid nou de Heilige Geest om de rijkdom van het nieuwe verbond in het hart te heiligen. Nou, de verzoening. Hebreeën 9 vers 11. Een geweldig feit. Maar toen, staat er dan. But now, verandering, totale verandering. Het staat ook in op 1 Korinthen 15. Maar nu Christus is opgestaan. Alles verandert in één klap. Christus is verschenen als de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Nou, ik zou willen weergeven, vertalen. Christus is opgetreden van het tot stand gekomen heil. Ten behoeve van het tot stand gekomen heil. Hij is via de grotere en volkomener tent, niet door mensenhanden gemaakt, niet onder de bedekking van het bloed van kalveren en bokken, maar onder de bedekking van zijn eigen bloed. Let op. Eén keer het heiligdom binnengegaan en ten koste van zichzelf heeft hij een blijvende verzoening bereikt. Het is een andere vertaling dan in uw Bijbel, maar ik hoop dat die duidelijker is. Ik zal het uitleggen. Hier vallen twee uitdrukkingen op. Eenmaal ten koste van zichzelf en een andere. Aaron moest eigenlijk elk jaar offeren. Dus één keer en meer keer. Een symbolische bedekking van de zonde werpt een schaduw vooruit naar het type van dat Christus volledig herstel gaat brengen. Jezus ten koste van zichzelf toegang als voorloper naar het hemelsheiligdom. Dus hij verwacht dat we achter hem aankomen. En hij heeft geen offer bij zich. Hij komt als offer. Hij heeft geen bloed in een schaal. Nee, hij pakt zijn eigen bloed en offerde dat als een eenmalige en niet telkens terugkerende verzoening voor Gods aangezicht op Gods genadetroon. En dat is het brandofferaltaar in de hemel. Hij brengt een eeuwige verzoening tot stand. Nooit meer hoeft er een offer, symbolische hoe dan ook, te worden gebracht. Dat is ten behoeve van die derde tempel die men wil bouwen. Misschien bouwt men hem wel, dat kan ik niet zeggen of hij er niet komt. Ze zijn er tenslotte mee bezig, lees je zo af en toe eens, duikt dat op. Maar ik durf wel te zeggen dat het ding geen enkele waarde zal toevoegen. Ik dacht er laatst nog eens over na. En ik heb steeds meer en meer krijg ik het idee, dan moet ik voorzichtig wezen, dat het evangelie, als hij er zou komen, tegen zal werken voordat Christus komt. En dat je eenzelfde situatie krijgt als in Handelingen, waar Stefanus gestenigd wordt omdat hij verkeerde dingen van die heilige tempel zou hebben gezegd. En de wet en de zaak en de omstandigheden en de evangelie zou hebben veranderd. Ik zie geen tempel, geen functie in een tempel in een vrederijk. Laat ik het dan maar zo zeggen. Hoe ik het wel zie, laat ik nou maar achterwege. Die Hebreeënbrief geeft een geweldig getuigenis in het 10e hoofdstuk. Wij dan, wat staat er? Kijk. Lees, slurp het op zou ik zeggen. Volle vrijmoedigheid hebben we. Maar heb je daar nog een tempel voor nodig? Om in de hemelse tempel in gebed bij God op bezoek te gaan. Neer te knielen in de hemel, dat is bidden. Waar heb je dan een tempel voor nodig? Horen we dat? Het heiligdom is open. En u hoeft niks anders te doen achter Jezus, want die heeft de weg opengebroken toen hij zelf naar de hemel ging. En ik denk dat dat gebeurde tussen zijn sterven en opstanding om zijn bloed eenmalig te offeren en de verzoening tot stand bracht. U bent welkom bij het vaderhart van God. Het voorhangsel is gescheurd. Het is gedaan met de offers. Aardse dienst mag verdwijnen. Is verdwenen. En wordt vervangen door een dienst in de hemel. De Samaritaanse vrouw hoort het al. Moeten we nou bij Gerizim bidden? Of op het eilanddom bij Sichem? Of in Jeruzalem? De tijd komt, zegt Jezus, en is nu. Johannes 4. Dat ieder die God wil aanbidden, dat mag doen in geest en in waarheid. Want zulke aanbidders zoekt God. Er is verzoening aangebracht. En waar dat is gebeurd, is nooit geen offer voor de zonde meer nodig. Maar mag u leven als gelovige nu op aarde? Paulus zegt dat in Galaten 2. In de hemel. Wat is nou verzoening? Wat houdt dat nou in? Paulus wijst in Romeinen 4 op de bedekking van de schuld. Staat er een woord wat je kunt vertalen met to cover. Het is het Hebreeuwse woord kiver. En bedekking, dan gaat het om die hoge priester die daar binnenste heiligdom binnenging. En de schuld bedekte, dat heeft Jezus voor eeuwig gedaan. Ik zie het bloed, ik ga dus aan u voorbij. En Paulus knoopt daar samen met David uit Psalm 32 de vergeving van zonde aan vast. Aan die bedekking van de schuld. Vandaar dat het ritueel onder het oude verbond jaarlijks moest en het nu gedaan is. Christus bedekt de schuld als u tot geloof komt. Dan doet hij dat van verleden, heden en toekomst. Dat kan ook niet anders, want u moet rein zijn voor zijn ogen, want u komt in de hemel in gebed. En vandaar dat u volmaakt bent door of in Christus. Daar zou je een preek over kunnen maken. God wil en kan, doordat het bloed deze zonde voor altijd bedekt, zijn kinderen zelfs op voorhand vergeven. En deze vergeving wordt effectief als u Christus als verlosser aanneemt. Hij is het zoenoffer voor onze zonden. En voor die van de hele wereld, zegt Johannes. En ook in zijn brief bedoelt hij in eerste instantie het ongelovige Jodendom, maar uiteraard ook u en mij. En dan de opstanding van Christus. Die voegt nog een aspect aan de verzoening toe. En dat is Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De vertrouwelijke omgang met God. We kennen in het Oude Testament Abraham, Mozes, Jesaja, Jeremia, David, om er een serie te noemen. Die spraken met God. Maar dat waren eenlingen. Het volk moest leiding ontvangen. Deze vertrouwelijke omgang is nu, omdat Christus koning is in de hemel, voor een ieder weggelegd. Waarom? Dat kunt u merken. Merkt u dat? Als u het niet merkt, moet er nog wat gebeuren. U hebt de Heilige Geest ontvangen. Ik heb er met Pinkster wel eens over gehad, en anders heb ik het hier vast en zeker wel eens gezegd. Dat is een vervulling met de Geest. En dat mag u ervaren door geloof. En dat mag u zeker maken dat u inderdaad bij God welkom bent. Wat is er nou in concreto gebeurd toen u gelovig werd? Toen bent u opgestaan met Christus tot nieuw leven. Nou, je kunt het in één tekst zeggen. Hij die geen zonde heeft gekend, is voor u tot zonde gemaakt. En toen is er ruil gekomen. De gerechtigheid van Christus wordt ons door geloof toegerekend. En Jezus kreeg onze zonden op zijn bordje, die hem de dood opbracht en opleverde en de helse smarten. Maar hij stond op als overwinnaar en is nu koning. Begrijpt u het een beetje? Ja, daar zou je over door kunnen praten, maar een preek mag ook niet altijd duren. Ik ga het hebben over de reiniging van die rode vaas. Dat is ook nog een heel leuk aspect. Onder het oude verbond moest die rode vaas worden geofferd en verbrand. En moest die assen en stro van dat brandoffer in stromend water worden geroerd. En Israëlieten, welke in aanraking gekomen waren met de dood, met een lijk, een dood dier, waren onrein. Ook soldaten uit het leger waren dat. En die moesten rein worden verklaard. Die werden besprenkeld met dat water. Dan waren ze 7 dagen onrein. En dan konden ze pas weer richting tabernakel vertrekken. En dat was essentieel voor hun geloof en hun eredienst. Tenten waarin de doden werd gelegen moesten worden gewassen en gedroogd en geboend. Kleren moesten worden gewassen, etc. etc. Nou, dat is een stuk symboliek. Laten we nou ons maar even concentreren op de persoon die door onreinheid verhinderd is om de tabernakel en de voorhof te betreden. Hij moest 7 dagen moest hij wachten. Uitgesloten van de eredienst. Nou, die ceremonie wordt door de auteur van de brief uitgewerkt. Onder het oude verbond, laat ik het zomaar even zeggen, wordt de buitenkant gereinigd. Maar het offer van Christus, die in één keer zijn offer in de hemel aan de Vader heeft gepresenteerd, reinigt de gelovigen niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Het geweten wordt gereinigd van dode werken. Totale reiniging van zonde. Nou, hoe moeten we dit nou op onszelf toepassen? Hoe snappen we dit nou? Ik ga nog even naar 1 Johannes 2, vers 2. We hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Ik vertaal hem zo, die tekst. Hij is het zoenoffer niet alleen voor onze zonde, maar voor die van ons allemaal. Laten we het hier maar in bijhouden. De tekst gaat verder. Als u de zonde beleidt die u ziet, en er zijn er ook een kudde die u niet ziet, doet God die ook weg als u maar beleidt wat u ziet. Na zondebeleiding bent u dus net zo rein als, dan moet ik voorzichtig zeggen, maar ik zeg het wel, als de Heer Jezus zelf. Dan staat u dus zondeloos voor God. Kunt u het hemels heiligdom binnen. Begrijpt u de ceremonie? Begrijpt u de vergelijking? Jezus reinigt het geweten van dode werken. Niet dat je nooit meer zondigt. Niet dat je geen zonde meer doet. Maar hoe moet ik dat nou opvatten? Nou, ik denk van zo. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Wees niet bang voor God, broeder, zuster. Want dat hoeft niet. Er is altijd een weg terug. Altijd kunnen wij, na wat er ook is gebeurd, al heb je in de goot gelegen, bij wijze van spreken, zonder offers, zonder je beter voor te doen, bij God terecht voor vergeving, reiniging en genade. Dat is het geweten reinigen van dode werken. En mijn laatste zin van deze preek is, en dan zingen we gezang, wat is het, 291, nooit kan het geloof te veel verwachten, geloof in de Heer Jezus. En u zult behouden worden, u en uw huis. Amen. We zullen danken. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst, voor het samen zijn, voor het woord wat in het midden van de gemeente ligt. Prijs uw naam voor uw geweldige genade in de verzoening door Jezus volbracht en voltooid. Wilt u ons brengen waar we worden verwacht, veilig en wel. En onze goede zondag geven in Jezus naam. Amen. Nou, we zingen een passend lied, gezang 259 uit het liedboek. Collecte kan worden opgehaald. En dan mag ik u zegenen en u zingt het Amenlied met gezang 456 vers 3. Kijk dan maar naar de hemel en ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij zeer spoedig komt.